Vanmorgen hebben we gesproken over Jesaja 6. Over het visioen wat daar beschreven wordt. Het visioen van Jesaja die in het tweede jaar... Nee, niet in het tweede jaar. Die in het sterfjaar van Uzzia de Heere zag op een hoge en verheven troon. We hebben gezien dat dat een uitbeelding was, op visionaire wijze, van de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Verheerlijkt in de hemel, een positie die hij inderdaad... sinds de dood van Uzzia, zullen we dan maar meteen overdrachtelijk zeggen, heeft ingenomen. En daarna volgt het tweede deel van het hoofdstuk, wat er meteen aan vast zit uiteraard. Het gedeelte waarin gezegd wordt dat Jesaja weliswaar gezonden wordt om te prediken. Met name te prediken wat hij gezien heeft. Daar komt het in de eerste plaats op neer natuurlijk. Een hoge en verheven Heere. Maar dan blijkt dat van het volk gezegd wordt dat het horende niet zou horen en dat het ziende niet zou zien en dat het een vet hart zou hebben, staat er letterlijk. Kortom, dat het niet zou geloven. En waar het om gaat is dat diezelfde schriftplaats daarna wordt aangehaald in Handelingen 28, waar de apostel Paulus zich in dezelfde positie bevindt als Jesaja eigenlijk. Want hij ziet ook de Heer op een verheven troon, al ziet hij dat dan op wat andere wijze. Maar hij ziet immers ook de Heer Jezus gezeten aan de rechterhand Gods, gekroond met eer en heerlijkheid, zoals hij dat in Hebreeën 2 dan formuleert. Hij ziet dus de Heer Jezus uitermate verhoogd aan Gods rechterhand, in zijn koninkrijk ingegaan als koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Hij betuigt dat ook aan de leidslieden, Joodse leidslieden in Rome, de hoofdstad van de wereld in die dagen. En dan blijkt dat ze oneenigheid krijgen onder elkaar. En dan citeert Paulus dezezelfde profetie en zegt feitelijk dat die profetie op dat moment aan hen vervuld wordt. Sterker nog, dat die profetie aan hen vervuld zal worden vanaf dat moment, voortaan. Er komt weliswaar een eind aan, maar dat staat er niet bij. Maar hij zegt dan, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en dezelfde zullen horen. En toen zei ik vanmorgen, en toen bleef de schaapsvacht ineens droog en werd al het gras nat. En het had dan niets met de weersverwachting te maken. Maar wel met de typologie. Waar het om gaat dus, is dat inderdaad de zaligheid Gods, en daarmee in de eerste plaats het woord Gods, gezonden is aan de heidenen. En het betekent ook dat het waar is wat in Romeinen 15 al staat, dat God eerst uit de heidenen zich een volk verzamelt voor zijn naam. Handelingen 15, dank u wel. Handelingen 15, dat God eerst een volk verzamelt voor zijn naam, waarna hij overigens alsnog de vervallen hut van David weder zal oprichten enzovoorts. Hè? Komt dan in de toekomst alsnog. Het een neemt het andere niet weg. Maar niettemin, in die dagen waarin Paulus hier spreekt, en zeker de dagen die eraan volgden en tot in onze dagen aan toe, houdt God zich niet bezig met de roeping of bekering van Israël, maar in tegendeel met de roeping van gelovigen uit de heidenen, opdat die verzameld zal worden, ook naar een vaderland, net als Israël. Alleen dat vaderland blijkt dan de hemel te zijn. Dat, zo ligt het ongeveer. En die lijn zal ik nu verder even niet vervolgen, omdat het nou verder ook niet aan de orde is. Wat we dan zien, is dat die profetie van het tweede deel van Jesaja over de verharding, de blindheid van Israël, hier letterlijk in Handelingen 28 wordt aangehaald en letterlijk wordt toegepast op het Israël van die dagen, op het Joodse volk van de dagen van Paulus, tot in onze dagen aan toe. En dat betekent dan dat we dan een dubbele toepassing van de profetie hebben in ieder geval. De eerste in de dagen waarin de profetie kwam, dat is bij de profetieën in het algemeen altijd het geval. Het is denkbaar dat er een uitzondering is, maar in het algemeen is dat altijd het geval. Namelijk dat de omstandigheden waarin de profeet leeft de aanleiding zijn voor het komen van de profetie. Zodat de omstandigheden van de profeet altijd functioneren als het decor, om in artieste termen te spreken dan, als het decor waartegen de profetie als het ware afsteekt. En dat betekent tegelijkertijd dat de gebeurtenissen in de dagen van de profeet of kort daarna, want dat kan natuurlijk ook nog, hebben we gezien inmiddels ook van de week, hè, dat die gebeurtenissen dan tegelijkertijd model staan voor de latere definitieve vervulling van de profetie. Maar dan blijkt, en daar houden we ons van de week immers mee bezig, dat die profetieën weliswaar messiaanse profetieën zijn, dat wil zeggen ze spreken over de komst van de Messias, maar dan blijkt dat ze weliswaar een vervulling hebben in verband met de tweede komst van Christus, de wederkomst van Christus, maar ook een in verband met de eerste komst van Christus. Of als u dat liever hebt, afhankelijk van over welke profetie we praten, andersom. Namelijk, eerst in verband met de eerste komst van Christus en daarna in verband met de wederkomst van Christus. Later dus. Dus een eerdere in de dagen van de Heer Jezus, daarna een in de dagen van de verschijning van Christus. Deze profetie die we nu onder handen hebben, ligt een beetje moeilijk, want daar moet ik weer naar verwijzen naar wat ik in het begin van de week gezegd heb. Namelijk dat de wederkomst van Christus ook beschouwd kan worden te zijn, de opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, de wederkomst van Christus kan ook inderdaad zijn, letterlijk zijn weer verschijnen uit de dood, zijn opstanding. En in het geval van deze profetie hebben wij het ook zeker zo toe te passen, want het betekent dat de toepassing die Paulus geeft aan deze profetie uit Jesaja 6 inderdaad de profetie is in verband met de wederkomst. Dat wil zeggen, de profetie in verband met de opstanding van Christus en al wat er verder volgt. Het wordt toegepast na zijn opstanding in elk geval. En na de wederkomst kan hij in elk geval niet meer van toepassing zijn, want dan is Israël tot bekering gekomen. Hij geldt dus tot aan de wederkomst aan toe. Dat is de gedachte. Eigenlijk is het zo dat als u strikt wil vasthouden aan een toepassing in verband met de eerste komst van Christus in het verleden en een andere toepassing in verband met de tweede komst van Christus strikt in de toekomst, dan zou u moeten zeggen dat u deze profetie niet moet rekenen vanaf het moment dat hij in vervulling gaat, maar tot aan het moment dat hij vervuld wordt. Want deze toepassing die Paulus geeft is de tweede toepassing, we zullen dat zo zien. Ik zal u de eerste nog laten zien. Het is de tweede toepassing en hij duurt tot het verschijnen van de Heer Jezus Christus aan Israël in heerlijkheid. Want de bedekking, de verblinding van Israël, 2 Korinthe 3, wordt opgeheven door Christus. En wanneer het tot Christus bekeerd zal zijn. En we weten wanneer dat is, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. En tot zolang is deze profetie van toepassing en zijn deze woorden van Paulus ook van toepassing. En wanneer ze begonnen zijn, dus in verband met deze profetie eigenlijk niet aan de orde. Al ligt de nadruk dan toch, als we ergens een punt moeten zetten, hè, ergens een pijltje moeten zetten, dan ligt die natuurlijk bij de opstanding van Christus. Vanaf dat moment. Vanaf dat de Heere gezeten is, na zijn dood zal ik maar zeggen, na zijn dood in zijn opstanding gezeten is op een hoge en verheven troon. Precies zoals Jesaja het zei toen hij van zijn heerlijkheid sprak. Hetgeen ons erbij bepaalt dat Johannes natuurlijk in Johannes 12, toen hij dit aanhaalde, ook wees op de verblinding van Israël, zodat het toen ook al werd toegepast. Rijkelijk voorbarig, maar niettemin werd toen ook toegepast. Maar in Jesaja werkte dat ook al, en ik ben de ochtend geëindigd met te zeggen dat het eigenlijk ook altijd werkt. Zodra men geconfronteerd wordt met een Heer in de hemel, de uiterste verheven Christus op de troon, wanneer dan ook, maar wanneer men ermee geconfronteerd wordt en men wil het niet hebben, men wijst het af, wordt men op hetzelfde moment blind. En men wordt pas weer ziende wanneer men alsnog naar die Heer die gepredikt is, tevoren gepredikt is, Handelingen 3, terugkeert. Want wanneer men zich tot de Heer bekeert, terugkeert tot die Heer, dan zal de bedekking worden weggenomen, staat er. Dat geldt heus niet alleen voor Israël. Het is een universeel principe. Het is levensgevaarlijk om het evangelie aan te horen en het niet te aanvaarden. En dat is de tragiek, denk ik, altijd in het leven van de evangelist. Hij brengt mensen het evangelie en het gevolg is dat ze blind en doof worden. Dat is niet zijn schuld. Maar hij is wel de aanleiding. Maar het gebeurt wel. Het tegengestelde gebeurt natuurlijk ook. Dat men tot geloof komt, maar helaas, dat is altijd een minderheid. En dat is ook een Bijbelse gedachte, er is dus niks mee mis. Al moet vastgesteld worden dat het niet is naar de wil van God, maar wel in overeenstemming met zijn profetie. Houdt u dat vooral vast, de hele Bijbel door, vind je overal dat slechts een minderheid tot geloof komt. Dat slechts een minderheid de ogen opengaan. Dat is ook maar een minderheid genezen wordt in de dagen van de Heer Jezus. Kortom, dat in het algemeen slechts een minderheid behouden wordt en dat slechts een minderheid van de totale mensheid die ooit geleefd heeft van Adam tot aan de jongste dag behouden wordt en dus ooit zal leven op een nieuwe schepping. Nou, ik zal het rijtje maar afbreken, want er zijn bij nader inzien talloze voorbeelden van, de hele Bijbel door. En ook concrete uitspraken natuurlijk, waar het gewoon staat. Daar ga ik verder niet op in. Ik wil u alleen laten zien dat hier vooraf, hieraan voorafgaand, nog een andere toepassing gegeven wordt dan diezelfde profetie uit Jesaja 6 over de verharding, blindheid van Israël. Die ging namelijk niet slechts in bij de opstanding van Christus, maar die verblindheid, die verharding was er al zodra over de Christus en zijn koninkrijk gesproken werd. Hij hoefde er niet per se te zijn, als er over gesproken werd, namelijk ook voordat hij er was, ook voordat hij uit de dood was opgestaan, als er over gesproken werd, wees men het af en werd men verblind. Nou ja, dat was al zo in de dagen van Jesaja, uiteraard. Maar het was ook zo in de dagen van de Heer Jezus. Dus ik moet inderdaad terug naar, ik denk voor velen een bekend schriftgedeelte, daarom wou ik er niet al te lang bij stilstaan. Dat is namelijk Matthäus 13. Ik zal het maar weer proberen snel te doen. Matthäus 13, vers 1. Te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. Weet u nog dat we het al gehad hebben over Matthäus 12, het laatste het deel van vers 43 tot en met 45, waar gesproken werd over het aanbreken van het nieuwe verbond, de reiniging van het huis, de reiniging van Israël. Maar helaas, Israël liet de Heer niet binnen, nadat het huis gereinigd was. Kortom, na de dood en opstanding van Christus, want dat is de reiniging van het huis en het aanbreken van het nieuwe verbond, liet men de opgewekte Christus niet binnen in Israël en niet in het hart. En wat er gebeurd is, is dat de geest, de boze geest, waarvan men gereinigd was, terugkwam en hij nam 7 anderen mee enzovoorts. En doofheid, blindheid, hoort u alsjeblieft goed wat ik nu zeg, hè? Doofheid en blindheid kan het gevolg zijn van werkelijke bezetenheid. Dat is het niet altijd. Dat heb ik dus niet gezegd. Maar dat kan het heel goed zijn. En in de Bijbel is het dat ook dikwijls. En daar gaat het maar om, toch? En als van Israël gezegd wordt blind en doof, wel, dan wordt van hetzelfde Israël gezegd dat die ene geest eruit is, maar dat hij teruggekomen is met nog 7 anderen. Dat lijkt me duidelijk. Bovendien dat we in dat geval met irrationele dingen te maken hebben, of, we gaan het woord gebruiken, paranormale dingen te maken hebben, lijkt me wel duidelijk. Ik weet niet of ik het hier in het publiek gezegd heb, of vandaag of gisteren tegen iemand privé, maar ik heb eens met iemand zitten praten, niet zo geweldig lang geleden. Die was professor of zoiets, hoogleraar of dergelijks, in Wageningen op Landbouw Hogeschool. Dan mag je toch aannemen dat die jongen goed bij de tijd is, hè? Nee, zo heet dat in gewoon Nederlands. Mag je toch aannemen dat het een intelligente man is, bedoel ik maar te zeggen. Maar hij kwam ergens op huisbezoek en daar zat ik bij. Ja, en dan, hè. Ik zei niks, helemaal niks. De man wist toch niet wie ik was, dat doet ook verder niks te zaken. Dat is ook niet belangrijk. Maar op een gegeven moment begon hij me van alles te vragen. Ja, dan gebeurt er natuurlijk het een en ander. En wat mij dan frappeert, is dat je met zo'n man niet redelijk kunt praten. Ik wist natuurlijk pas achteraf, werd me verteld, de man hoogleraar was in Wageningen. Nou, toen brak mijn klomp. Ik had er nog maar één, die andere was al gebroken. Maar dat was bij een andere gelegenheid. Maar toen brak mijn klomp dat een man zo verschrikkelijk dom kon praten. Zodra het over de geestelijke en bijbelse dingen ging. Maar het was niet dom, er was iets anders wat sprak. Daar zit het probleem, ik meen dat echt. Dat is de enige verklaring. Ik heb er echt jaren over gedacht. Hoe is het mogelijk dat verstandige mensen, als je over de Bijbel gaat praten, ineens zo verschrikkelijk dom reageren. Geen antwoorden meer geven op vragen, zelfs de vragen niet begrijpen. Er langsheen praten als je ze wat zegt of vraagt. Of zo altijd ontwijken en verder volkomen onzinnige dingen naar voren brengen. Gewoon met het verstand, hè? Gewoon met het verstand beoordeeld. De enige antwoord wat ik erop heb, en het lijkt me echt een Bijbels antwoord te zijn, het enige antwoord wat ik erop heb, is dat je regelrecht te doen hebt met de tegenstander. Kan moeilijk anders. Nou, dat is blindheid en verharding. Waarom hoort men niet? Waarom begrijpt het men niet? Waarom is men niet ontvankelijk voor de evangelie? Opdat men fundamenteel en op voorhand de Christus afwijst. Er gerechtvaardigd worden uit genade en niets dan genade, uitsluitend en alleen door het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus, dat is velen te min. Want het geeft hen geen voldoening, geeft hen geen bevrediging, ze hebben er zelf niks voor gedaan, ze hebben niks om zich op te beroepen. He, waar is dan de roem? Ja, het is uitgesloten. Nou, dan brief ik het niet. Dat is de redenering. Het is een van hoogmoed dus eigenlijk. En die herkennen we natuurlijk meteen in Genesis bij de slang. Beter zijn, hoger zijn, vooral dan God. Enzovoort. Nou, dat is waar je dan tegenaan loopt. Dat is de situatie van Israël. En die wordt hier op tamelijk symbolische wijze tevoren aangekondigd door de Heer Jezus in deze, laten we zeggen, gelijkenissen. Vanaf vers 38 van Matteüs 12 namelijk. Het wonder van Jonas, ga ik niet uitleggen. Nou ja, ik ga het wel uitleggen. Ja, het past in het onderwerp van deze week. Maar ga er dan daarna niet meer uitgebreid op in. Dan krijg je nog een dubbele toepassing. Het wonder van Jona. Daarvan staat dat de schriftgeleerde fariseeën, oftewel fariseeëse schriftgeleerden, vers 38, wilden wel een teken zien. Tegenwoordig moet je ervoor naar het circus. Dat is net zoiets. We willen wel een teken zien. He? Nou goed. En dan komt het antwoord, het boos en dat het is een belediging hoor. Het boos en overspelig geslacht. Dat is een belediging. Het boos en overspelig geslacht van zoveel eeuwen daarvoor. Het geslacht dat altijd boos en overspelig. Noem eens een boos en overspelig geslacht. Uit de geschiedenis, Bijbelse geschiedenis. Hè? Kom je nergens anders terecht, dus Israël. Dan staat er, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En het eigenaardig is dat er dan een toepassing bij komt, meteen een vervulling, een verklaring, zal ik maar zeggen. Er staat, want gelijk Jona's 3 dagen 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Punt 1, over die 3 dagen ga ik niet praten. Punt 2, het was dus toch geen haringtje, broeder Spaans. En... hoe was het? Herinkie, wat zei u? Herinkje. Ik zal eens wat oefenen, want die wezens uitspraak kom ik nooit vanaf, hè? Ja, ik kan het niet uit mijn schot. Zo zeg je dat toch, hè? Ja, goed. Krijgen. Nou ja. Dat even terzijde, dus daar ga ik ook niet op in, maar wel ga ik erop in dat van Jona gezegd wordt dat hij een type is van de zoon des mensen. Want zoals Jona dood was in de walvis, en daar beneden de oppervlak van de zee dan wel de aarde, daar beneden is dodenrijk dus eigenlijk. Sorry hoor. Zoals Jona dood was in de... Hè? Ja, nee, dat staat er, daar staat... Er staat als hij bidt dat hij roept vanuit Sheol. Sheol is het dodenrijk, de hel zouden wij zeggen. En dat, dan is hij dus dood. Kan trouwens ook omdraaien. Gelijk de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten was in het hart der aarde, zo was Jona ook dood. Dat is dus duidelijk, hè? Maar als er gestaan had dat hij leefde in de vis, zou ik het wel geloofd hebben, uiteraard. Maar dat staat er niet. Er staat dat hij dood was. Dus er hoeven verder... Ja, gek is dat. Dat begrijp ik ook nooit waarom mensen dat niet weten. Dat is toch gewoon zo. Hij bad vanuit het dodenrijk. Nou en? Zulke gebeden uit het dodenrijk, daar hebben we er nogal wat van in de psalmen, hoor. Ja. Nou goed, zoek het maar eens uit. Gelijk, Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Dat is 1 toepassing, de eerste vervulling van die profetie. Nou ja, de eerste vervulling is natuurlijk die van Jona zelf. Dat begrijp je toch zelf ook wel, hè? In de dagen van Jona zelf natuurlijk. Maar daarna krijg je de vervulling bij de eerste komst van Christus. Want dan spreekt het over de dood en opstanding van de zoon des mensen van wie Jona een beeld was. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het evangelie verkondigen aan Nineveh? Of zo? Ja. Goed, dat is dan duidelijk. Maar de andere toepassing, en die is veel belangrijker eigenlijk hier, niet dat de dood van en opstanding van Christus niet de belangrijkste zou zijn in de hele heilsgeschiedenis, maar in verband met dit teken is er een veel belangrijke toepassing. Dat is echt waar. Want dan blijkt Jona niet slechts een type te zijn van de Heer Jezus, maar van heel het Joodse volk. aan wie de woorden God zijn toebedrouwd. Want het is waar dat de Heer Jezus Christus het woord Gods is en het en dus zou brengen. Maar het is net zo goed waar dat Israël een koninklijk priesterdom zou zijn om te verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken had uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Kortom, Jona is een type van Israël. En Jona wilde niet, want Israël wilde ook niet. Toen kwam hij terecht in de buik van de vis. Nou ja, laat er maar niet op ingaan, maar het heeft iets met de gemeente ook te maken daar natuurlijk, hè. En na 2 dagen van 1000 jaar per stuk, dat heb ik nagevraagd, hoor, dat is zo, aan Petrus, 2 Petrus 3. Na 2 dagen van 1000 jaar per stuk, en dus op de 3e dag, verscheen Jona weer en bracht alsnog het evangelie aan Nineveh, en tot zijn eigen stomme verbazing gebeurde van alles wat hij zelf ook niet gedacht had. Kun je toch moeilijk op de Heer Jezus van toepassing brengen, hè? Of kennen we de geschiedenis niet? Jona die naar Nineveh ging en die vond het eigenlijk niet zo... Maar ja, hij moest het evangelie brengen, dat deed hij dan maar hij zag het niet zitten. Dat zou nooit kunnen, dat gebeurde echter wel. En toen ging hij maar zitten wachten op wat er zou komen. Toen had hij een hutje. Hè? En toen een wonderboom, dat is ook al zoiets vreemds, hè? Een wonderboom. En die verdween meteen weer en toen was een hutje ook weg zeker of zo. En kortom, heel ingewikkeld verhaal. Maar daar gaan we nou allemaal niet op in. Maar waar het wel om gaat, is dat Jona stom verbaasd was over wat daar nou allemaal gebeurde. En zich ook met de gang van zaken vervolgens bemoeide. Dat is niet de Heer Jezus, dat is Israël. Zodat wat hier gezegd wordt door de Heer Jezus is zo verschrikkelijk dubbelzinnig. Want hij past het wel op zichzelf toe, maar neemt niet weg dat eigenlijk... Maar nou wordt het moeilijker, hoor. Dat eigenlijk alle profetieën over de Heer Jezus tegelijkertijd, nou niet tegelijkertijd, maar daarnaast moet ik zeggen, van toepassing zijn op Israël. Als we lezen in Jesaja 53 over de knecht des Heeren, de leidende knecht des Heeren, zeggen wij, dat weet je toch wie dat is? Dat vragen we zelfs niet eens, want dat vinden we vanzelfsprekend. Daar praktiseren we niet eens over. Maar als je het aan de gemiddelde Jood vraagt wie dat is, dan zegt hij, als je er wat van af weet tenminste, zegt hij, dat is Israël. En ik kan het bewijzen ook, want er zijn zeker een stuk of 5 teksten alleen al in Jesaja waar dat staat, dat het zo is. Nee, dat is zuster toch. Hoezo logisch dat ze niet in de Messias geloven? Hoeveel teksten wil je hebben waar staat dat alle zegeningen, welke ook zijn, slechts tot stand komen via de Messias? Als Israël dus gezegend wordt, kan het alleen zijn door de Messias. Ze krijgt slechts deel aan de zegeningen van Christus. Als dus de zegeningen van Israël beschreven worden, kan dat alleen omdat het de zegeningen zijn van de Heere Jezus Christus, de Messias zelf. Dus. En als dus gezegd wordt van Israël dat het lijden zal, dan is dat zo, omdat de Messias lijdt. Als staat van Israël dat het op de 3e dag zal wedergeboren worden, of zoiets, in Hosea 6, vers 2 en 3 en daaromtrent, na 2 dagen op de 3e dag zal Israël verrijzen, dan is dat zo, omdat de Heer Jezus na de 2e dag en op de 3e dag zal verrijzen. Die parallel gaat op. En zo goed als wij kunnen vaststellen dat de uitspraken over de Messias een toepassing hebben op Israël, zo kan Israël tot de conclusie komen dat de uitspraken over Israël een toepassing hebben op de Messias. Dat is niks aan. Wij vinden ze toch ook alle twee, waarom zij dan niet? Je komt alleen van een beetje andere kant binnen. Nou en? Ja, nee, dat is geen enkel punt. Gaat gelijk op. Nou, waar het om gaat is, dat is het teken van Jona hier door de Heer Jezus eerst op zichzelf wordt toegepast, maar we weten vervolgens dat hetzelfde teken zal gegeven worden werkelijk aan dit boos en overspelen geslacht. Denk nou nog eens over die vraag na. Wij wilden wel een teken zien. Toen zei de Heer, die kun je krijgen. Die zul je krijgen. Maar het beste is als je dat teken ziet in de dood en opstanding van de Zoon des Mensen. Maar als je dat teken niet aanvaardt, dan zul je een ander teken zien, ondergaan zelfs. En dat is wat met het volk, het overspelen geslacht. De Heer spreekt meteen over het hele volk immers hier. Boos en overspelen geslacht. Dan zal dat volk zelf dat teken ondergaan. En zo gebeurt ook. zodat je ook hier een dubbele toepassing vindt van één en dezelfde profetie, maar op verschillende niveaus en in verschillende tijd. Ja. Nou goed, daar ging het me nou niet eens om. Waar het me wel om ging, is dat hier gesproken wordt over het aanstaande ongeloof van Israël na de opstanding van Christus, waardoor Israël weliswaar de gelegenheid krijgt om onder het nieuwe verbond geplaatst te worden, om te komen tot geloof in de opgewijde Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, maar dat niet doet. En wat er dan verder zou gebeuren. En dan wordt hier gesproken, wordt hier in punt 1 gezegd, nou het komt pas na 2000 jaar. Ja, dan heb ik het heel kort gezegd, maar daar komt het op neer. Ze konden het na 2 dagen krijgen, namelijk bij de opstanding van Christus, maar als het niet gelooft, komt Israël daar pas na 2000 jaar. 2 dagen van 1000 jaar per stuk. Zoals Petrus dus zei. Nou, en verder hebben we dan die verwijzing, we slaan een stukje tussenin nu over, maar de verwijzing naar die onreine geest die uitgedreven is en waarna hij terugkomt en neemt nog 7 andere geesten mee, waarna vers 45 eindigt met alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En zo gaat het ook verder, want boven het volgende gedeelte staat de verwanten van Jezus. Dat is een heel onbegrijpelijk stukje voor wat de geschiedenis betreft. Maar het is niet onbegrijpelijk, want wat er gezegd wordt, is dat tot de Heer Jezus gezegd wordt, uw moeder en broeder staan buiten, zoekende u te spreken, vers 47, en toen zei de Heer, wie is dat, mijn moeder en mijn broeders? Dat stond even ter discussie, want de Heer pakte het meteen op een hoger niveau op, en zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, want zijn moeder zou moeten zijn Israël, in het algemeen het volk als zodanig, waaruit hij voortgekomen was, zijn broeders zou moeten zijn generatiegenoten, zijn tijdgenoten, de toenmalige generatie van Israël. Maar aangezien slechts de gelovigen tot Israël gerekend wordt, wijst hij dus op de gelovigen die met hem zijn en zegt, dat is mijn moeder en mijn broeders. En de rest niet. Want zijn natuurlijke moeder en zijn natuurlijke broeders ontkent hij hier. Waarom? Omdat hij zich in eer bewees. Nee, vanwege de typologie, daar gaat het hier om. Hij zal nog wel meer gezegd hebben en ik denk dat hij ze daar nog wel binnengelaten heeft en dat soort dingen meer. Maar dat is voor ons verder niet van belang. Het is het woord van God en daarin demonstreert de Heer dat zijn familie wat veranderd is. Dat zijn natuurlijke afkomst niet telt, dus een natuurlijke familie, maar dat slechts telt, dat de natuurlijke zaad niet telt, maar dat slechts het geestelijk zaad telt. Oftewel niet de natuurlijke afstammelingen van Abraham ontvangen de erfenis, maar degene die geloven zoals Abraham. Dat is het verhaal en hij wijst dus op de gelovigen die met hem zijn. Dus dat is mijn moeder en mijn broeders, zijn erfgenamen van al wat beloofd is enzovoorts. Maar niet mijn natuurlijke familie. En zo gaat het verder. Volgende vers, vers 13, vers 1. Te dien dagen Jezus uit het huis gegaan, zeide, zat bij de zee. Dat is ook al makkelijk. Want er was een dag, er zou een dag komen, dat hij het huis, Israëls, het huis, Israël, zou verlaten. En dus moeder en broeders. En zich zou wenden tot de volkeren. Het zij u dan bekend dat de zaligheid uit het huis gegaan is en gegaan is naar de zee. Korte verklaring weer, hè? Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Let op dat hij daar zit bovendien. Omdat die positie zitten bij de zee overeenkomt met de positie van zitten aan de rechterhand Gods. In onze dagen waarin de zaligheid van de troon der genade waarop hij rust en zit gegaan is naar de heidenen. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. Dat is heel gemakkelijk uit te leggen, want de zee zijn de volkeren, het schip, dat was dat van Jona, maar die had het nou niet meer nodig. Dat schip is namelijk de gemeente. Weliswaar behorend tot de zee, tot de volkeren, maar daarop drijvend. Dat wil zeggen, de zeeën beheersend, daar bovenuit komen, daarop drijven, daaruit ook uitgestuwd worden. Ik heb het dus nagevraagd, maar het is inderdaad zo. Nee, aan Archimedes. Zo is het met de gemeente ook. die zakt niet weg in de volkeren. De poorten der hel zullen de gemeente niet overschaduwen. Oftewel, de zee zal het schip niet opslokken. Zegt Paulus later ook. Het zal dezelfde boot geweest zijn. Typologisch natuurlijk. Dat is toch het belangrijkste. Verder maakt het ons niet uit hoe het ding eruit zag. Daar gaat het dus om. Hij zat in het schip op zee met zijn discipelen. Dat is een beeld van de gemeente onder de volkeren. En vanuit de volkeren wordt het evangelie gepredikt, de boodschap, aan degenen die op het land zijn. Aan Israël. Zien wij nu. Nou, en daar staan, de schare stond op de oever, het zand der zee, weet u wel. Het strand. Wat hoor ik daar? Kun je je kop insteken? Nou, dat bedoelde ik niet. Nou goed, dan gaan we verder. Dan begint de heer te spreken, maar de dingen die hij doet zijn al zo vreemd. En wat hij nou gaat spreken is ook al zo vreemd, want hij vertelt een gelijkenis. Over de gelijkenis zelf ga ik niet praten, dat heeft nou geen zin. Maar wel over het feit dat hij in gelijkenissen in het algemeen spreekt. Dit is de eerste gelijkenis in het hele Nieuwe Testament. En in elk geval ook in Matthäus. En in plaats van dat er een uitleg komt, in de zin van dat gelijkenissen nou eenmaal zo handig zijn om bepaalde dingen duidelijk te maken, met voorbeelden uit de natuur of uit de samenlevende omstandigheden, in plaats daarvan gaan de discipelen naar de Heer Jezus, niet nadat ze alle gelijkenissen gehoord hebben, maar meteen naar de eerste al, kan je nagaan hoe gespannen zij waren, wat doet die man nou? Want iedereen weet toch dat niemand iets verstaat van de gelijkenissen. Praat maar in klare taal, dan begrijpen we het misschien. Maar de Heer deed dat niet. Hij sprak in de vorm van een gelijkenis. En ze vragen hem, dat is heel verstandig, dat zouden wij ook moeten doen. Zij vragen hem in vers 10, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Waaruit in de eerste plaats volgt dat het dus absoluut niet gebruikelijk was. En in de tweede plaats dat het ook absoluut niet doelmatig was. Want als er gelijkenis was om dingen te illustreren, hoef je niet te vragen waarom doet u dat? Dat is vanzelfsprekend, om iets duidelijk te maken. Maar aangezien een gelijkenis in de praktijk precies andersom werkt en de dingen niet duidelijk maakt, maar juist verbergt, want dan weet je dat er wat gezegd is, maar je weet niet wat. Je kent de woorden wel, je kunt het spellen, maar je weet niet wat er gezegd is. Daarom vragen zij, uiteraard, waarom spreek jij tot hen door gelijkenissen? En de Heer geeft ook een antwoord in overeenstemming daarmee. Hij zegt namelijk, in vers 11, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. U, de discipelen, die vroegen hem dat immers. Maar dien, en dat zijn uiteraard de lui aan de oever, en dus Israël, maar in ieder geval een ongelovig Israël. Maar dien is het niet gegeven. Dat betekent dus dat de Heer in gelijkenissen spreekt, zodat hij wel spreekt, een woord predikt, maar zodat niemand begrijpt wat het is, wat hij zegt, niemand begrijpt er wat van. De discipelen echter mochten het wel weten. Nou, is een beetje overdreven, maar TZT dan in ieder geval. Maar in principe zouden de discipelen wel mogen weten waarover het ging. En omdat zij het mochten weten, verklaart de Heer dus vervolgens in ieder geval deze gelijkenissen en daarna nog een paar. Waarmee bewezen is dat een gelijkenis geen verklaring is van een gewoon letterlijk geponeerde waarheid, maar juist het tegendeel. Het is de verberging van een waarheid. Want als de gelijkenis een verklaring zou zijn, waarom bestaan er dan verklaringen van gelijkenissen? Dan krijgen we verklaringen van verklaringen, dat geloof je toch zelf niet. Sommigen zeggen van wel, maar dan heb je het weer. Dan wordt het gezond verstand niet meer gebruikt en dan eindigen we de discussie. Maar dat heeft geen enkele zin. Gelijkenissen dienen niet om iets openbaar te maken. Gelijkenissen dienen om iets te verbergen. Zodat je alleen met zeer goede wil en met een goede geest, denk ik er dan bij, in staat bent om na verloop van tijd te begrijpen wat er gezegd is. En dat aan de hand van de klare taal die we dan toch elders in de Bijbel moeten tegenkomen. Met andere woorden, om de dingen te verstaan die gezegd zijn, zijn de gelijkenissen op zichzelf dus ook helemaal niet nodig. Want wij dienen de waarheid te vinden in de eerste plaats uit de letterlijke taal van de Bijbel. En aan de hand van de letterlijke taal van de Bijbel zijn we in staat om de gelijkenissen te verklaren, te begrijpen. Niet andersom. Ja, dat is heel elementair. Daarom vertel ik het nog maar eens een keer. Hè. Ik denk dat de meesten van u dat al wel eens gehoord hebben. Maar het is bijzonder elementair. Gelijkenissen zijn geen openbaringen of verklaringen, het zijn verbergingen. Ze mochten niet weten, want ze waren ongelovig, dus sprak de Heer wel verder, maar omdat zij het niet weten mochten, omdat het waarheden waren die niet voor ongelovigen bestemd waren, werden ze verborgen. Om dezelfde reden als waarom de Heer in Handelingen 1 tegen zijn discipelen zegt, ook op grond van een vraag, waar hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden der gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Zolang niet definitief Israël ongelovig is en door God als ongelovig terzijde wordt gesteld, definitief, dat is pas jaren na Handelingen 2 overigens, zolang wordt de waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd, waar de tijd is waarin wij leven, onze tegenwoordige deling, verborgen gehouden. Want die waarheid is niet bestemd voor ongelovigen. Voor ongelovigen is er maar één waarheid, dat er leven is en verlossing en vergeving door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En wat er gaat gebeuren als je dat niet aanneemt, en wat hij zal doen als wij niet geloven wat hij gedaan heeft, dat gaat ons niets aan. En wat de Heer zou doen, namelijk een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam, ging hen niks aan. Dat mochten ze en hoefden ze ook niet te weten. En daarom wordt in gelijkenissen gesproken. Er staat, hè? Er staat dus waarom in gelijkenissen spreekt. Hè? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden. Wie de Heer heeft, ontvangt met de Heer nog een heleboel dingen meer. Namelijk alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat heb ik ook nagevraagd aan Petrus, hè? 2 Petrus 1. Ja. Ken je dat adres ook? Door de voorhorst. Dat dacht ik. Goed.
Dat zegt de antwoord ook wel van de gelijkenis.
Jawel, jawel, tuurlijk. Maar u hebt tijd genoeg gehad, hè? Ja. Want wie heeft, die zal gegeven worden, die ontvangt steeds meer. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. En dat spreekt uiteraard gewoon over de ongelovigen. Die heeft niet, en wat hij meent te hebben, of wat hij heeft, misschien ook concreet, zal van hem worden weggenomen. En dat is echt het einde van het verhaal. Dat wil zeggen, wat de ongelovige ook heeft, hij zal het verliezen. En wat de gelovige ook heeft, dat kan alleen maar toenemen. Maar je kan het in ieder geval niet kwijtraken. Nou, dan staat er vervolgens, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Vers 13. Omdat zij ziende niet zien. En dat is dan het citaat uit Jesaja 6, hè, wat we vanmorgen gelezen hebben. Daarom spreek ik hen tot hen door gelijkenissen, omdat ze zienden niet zien en horen er niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Kortom, de Heer wil niet dat Israël tot bekering komt. Ja, ja. Ik zei niet, de Heer wil niet dat een Israëliet tot bekering komt. Of een Jood, dat wil hij wel. Maar dat is wat anders. Er is een verschil tussen mij en het Nederlandse volk. Dat was je misschien ook al opgevallen. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar er is verschil tussen. En er is verschil tussen de individuele Jood, die al of niet gelooft, en het hele volk waartoe hij feitelijk behoort. En zo is het met Israël. De Heer wil wel dat Israëlieten tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Maar Israël als volk heeft zijn tijd gehad in het verleden. God is langmoedig over hen geweest. Ooit eens een keer 40 jaar staat er in Hebreeën, weet je wel. En inmiddels al een hele poos langer. En op een gegeven moment heeft God gezegd, nou is het nu afgelopen, die klok gaat stil, die andere laat ik nou lopen. De zaligheid gaat naar de heidenen en nu is het hun beurt. En Romeinen 11 legt dat wat uitgebreider uit. Dus de Heer wil niet dat Israël nu, zolang de gemeente op aarde is, tot bekering komt, want de Heer doet nu iets anders. Verzamelt nu een ander volk.
En de apostel Paulus is dan ook het voorbeeld voor heel Israël op de weg naar Damascus.
Dat is ook zo, ja. Verblind. Ja, ja, en de bekering daarvan van Paulus bedoelt u uiteindelijk, is een beeld van hoe uiteindelijk Israël tot bekering komt. Dat ze krachtdadig gegrepen zullen worden, ook als volk. Dan worden ze in hun nationale bestaan dus ook inderdaad getroffen. En dat is feitelijk ook de zin van de grote verdrukking. Maar nogmaals, dat is nou ons onderwerp niet. Waar het nu om gaat, is dat de Heere Jezus zegt dat deze profetie van Jesaja 6 eer ter plekke vervuld wordt in dat hij tot hen spreekt. En zij verstaan het niet, omdat het gelijkenissen zijn. Waarna wij ons afvragen, wiens schuld is het dat zij niet verstaan wat zij horen? Oh, dat mag je niet vragen, zegt men dan, hè? Als men het antwoord niet weet, zegt men, mag je niet vragen. Ja, dat mag je wel vragen. In dit geval is dat gewoon de Heer Jezus zelf. Die wil namelijk niet dat ze horen. Maar hij wil niet dat ze horen, omdat zij ongelovig zijn al. Farao verhardde zijn hart, en Farao verhardde zijn hart, en Farao verhardde nog eens zijn hart, en nog eens een paar keer, en dan staat er, en de Heere verstokte het hart van Farao. Afgelopen, tijd was om. Uw tijd is om, gaat het belletje, en dan ga je terug naar af. Ja. Ja, populair gezegd, maar bedoel, maar het is toch eenvoudig te begrijpen, er is toch niks moeilijks aan of zo. Dat is wat er gebeurd is. Ooit. En bij deze gelegenheid spreekt de Heer in gelijkenissen, zodat de profetie van Jesaja vervuld wordt. Hier hoorden zij en ze verstonden niet. En daar zagen zij de Heer Jezus in een bootje met de kruisvlag hoog in top, denk ik er altijd bij. Maar goed, dat even terzijde. Zodat je maar weer ziet dat het type van die boot met de Heer erin toch heus langer bekend is dan het ik staat te vertellen natuurlijk, hè. Dat schip is namelijk een beeld van de gemeente, inderdaad, ja. Maar dat zien zij niet. Zij zien niet dat ineens vanaf het water, vanaf de zeeën, de boodschap gepredikt wordt aan hen die op het land zijn. Israël zou het evangelie prediken tot aan de uiterste der aarde. In ieder geval minstens tot aan de zee. En hier gebeurt precies andersom. Vanaf de zee naar het land toe, veel verder dan het land kwam het dan ook niet. De oever. Want het land komt niet tot bekering. Maar waar het om gaat is dit, dat de Heer Jezus weliswaar in zijn dagen gewoon in klare taal gepredikt heeft. Net als Johannes de Doper. Dat konden zij verstaan en begrijpen, maar zij geloofden het in het algemeen als volk in elk geval niet. Waarom dan toch bij sommige gelegenheden wordt er gesproken in gelijkenissen? Wel, in de eerste plaats, omdat in de gelijkenissen altijd gesproken wordt. Niet voor de volle 100%, maar wel altijd wordt in elke gelijkenis gesproken over dingen die zouden gebeuren na de dood en opstanding van Christus. En met name spreekt het over de roeping van de gemeente in onze dagen en pas daarna, en ook in die volgorde, de bekering van Israël. Maar aangezien zij dat toen nog niet mochten weten, omdat lang zover nog niet was, omdat eerst aan hen rechtstreeks in klare taal het evangelie gepredikt zal worden, komt het in de vorm van gelijkenissen, zodat wij achteraf de inhoud van de Paulinische brieven bijvoorbeeld, maar ook van de andere apostelen overigens, maar dat wij de inhoud van de Paulinische brieven zouden kunnen terugvinden in de woorden van de Heer Jezus. Niet in zijn klare taal zozeer, maar wel in de beeldspraak, zo af en toe een zin ertussendoor, en zeker in de gelijkenissen. Daar is dat voor. En ik moet eerlijk zeggen, ja, achteraf praten heeft natuurlijk weinig zin. Maar als u het mij vraagt, ik denk niet dat het mogelijk is de gelijkenissen te verstaan en de beeldspraak van de Heer Jezus en de discipelen enzovoort te verstaan, als we niet eerst de Paulinische brieven kennen. Dat denk ik, dit idee heb ik. Ik kan het niet meer achteraf controleren natuurlijk, maar dat denk ik. En dat blijkt ook wel, want kijk maar eens wat er allemaal verteld wordt over de gelijkenissen. aan verschillende inzichten, om het dan een keer heel netjes te zeggen. Niemand begrijpt er wat van. Pas als men de Nieuwtestamentische brieven kent, pas als men begrijpt wat God nu doet in onze dagen via Christus aan zijn rechterhand gezeten op de troon der genade, pas als dat men dat doorheeft, begrijpt men van de gelijkenis ook wat. Zeg waar, zo gaat dat. Waarmee gezegd is dat de profetie van Jesaja over dat Israël zou horen en niet verstaan en zou zien en niet bemerken, volgens Paulus, vervuld werd bijvoorbeeld in zijn dagen, in ieder geval de dagen van na de opstanding van Christus, toen in klare taal de boodschap aan Israël, aan de Joden, de Joodse leidslieden, officieel in de hoofdstad van de wereld, zij vertegenwoordigden het Joodse volk op dat moment, gebracht werd. Dat wil zeggen, aan hen werd de boodschap in klare taal gebracht en zij begrepen het niet. En Paulus zegt, dit is de vervulling van Jesaja 6. Staat er. Moet dus zo zijn, want hij zegt het. Maar eerder zijn we in Matthäus 13 en in Marcus 4 en in Lucas 8. Want daar staan dezelfde uitspraken als hier in Matthäus 13. En daar staat dat de Heer Jezus zegt dat deze uitspraak en deze profetie uit Jesaja 6 vervuld werd. Niet doordat in klare taal gesproken werd tot een onbegrijpend Israël. Maar doordat in niet klare taal, in gelijkenissen namelijk, en dus in verborgenheden, gesproken werd tot een ongelovig Israël. En er zijn twee totaal verschillende manieren van doen. Goed, nou dan gaan we even terug. Want stel nou dat op de Pinksterdag een gissenjongen aanwezig geweest zou zijn. Nou, die waren er, maar een heel gissenjongen. Die zou gezegd hebben, Petrus, je vertelt hier wel dat de Heer op een hoge en verheven troon zit. Maar hoe zit het nou? Komt er dan niet eerst een tijd waarin wij zouden horen en niet verstaan? En ziende zouden zien en niet bemerken, alvorens de Messias komt? Ja, na de komst van de Messias kan dat natuurlijk niet. Het kan alleen maar daarvoor. En zo'n tijd was nog niet geweest. Want de tijd waarover Paulus sprak, was nog niet aangebroken of brak net aan, maar in ieder geval, die kon je niet als tijd aanduiden zo. En dan zou het antwoord van Petrus geweest zijn, de profetie van Jesaja 6 is in de tijd vervuld toen de Heer Jezus vanuit het schip en vanaf de zee tot u sprak in gelijkenissen. Heb je er wat van begrepen? Nou, als je eerlijk bent, moet je zeggen, nee, eigenlijk niet. Nou, dat is het. Met andere woorden, ik heb nog nooit een net woord gevonden. Een woord wat mij bevredigt, maar ik moet toch zeggen, ik moet toch een woord gebruiken. Ik zeg namelijk altijd dat deze vervulling van Jesaja 6 door de Heer Jezus een geforceerde, met geweld tot stand gebrachte, geforceerde vervulling is van de profetie van Jesaja 6. Niet een normale, vanzelfsprekende. Hij werd bewust genomen. De Heer nam die profetie, die moet nog vervuld worden, ga ik nu doen. Wat moet gebeuren? Voor de Pinksterdag. En zo ontstond de vervulling van die profetie in de dagen van de eerste komst van Christus. Voor zijn dood, bedoel ik. Zodat niemand kon zeggen, er zijn nog profetieën, die zijn nog niet vervuld, konden ze niet zeggen op de Pinksterdag, want ook deze profetie was inmiddels vervuld. Al bleek daarna dat de uiteindelijke vervulling achterwege bleef. Kortom, indien gij het geloofd had, Johannes het open zou Elia geweest zijn. Indien gij het geloofd had, namelijk de wet en de profeten, indien gij die geloofd had, zou spreken in gelijkenissen de vervulling geweest zijn van de profetie van Jesaja 6. Etcetera, etcetera. Indien gij het geloofd had, zou de profetie over de komst van twee getuigen vervuld zijn geworden in Johannes de Doper en Jezus. Om er nog maar eens wat te binnen te laten vallen. En dat is met zoveel profetieën zo. Een dubbele vervulling. En soms is de eerste vervulling van die twee een geforceerde. Dat wil zeggen een abnormale. Een die uitdrukkelijk gebeurt, niet vanzelfsprekend omdat hij zou komen. Het was nou eenmaal gezegd, dus komt het ook vanzelfsprekend ooit een keer. Nee, het was ooit een keer gezegd dat het zou gebeuren. Nou moet het gebeuren, dus nou wordt hij bewust vervuld. En de vraag je waarom zoiets, waar is dat nou voor nodig? Nou, daarom, opdat Israël geen excuus zou hebben. En opdat toen niemand had kunnen zeggen, er zijn nog profetieën die vervuld moeten worden voor de komst van Christus. Dus dit kan de Christus niet zijn. Nou, dat is het hele verhaal. Een dubbele vervulling dus van Jesaja 6, daar gaat het maar om. En direct naast deze vervullingen, beide vervullingen van Jesaja 6, over niet over horen en niet verstaan en zien, zien we niet bemerken, hebben wij een andere profetie en ik heb met opzet die voor me uitgeschoven, zodat ik nog nauwelijks een half uur heb om erover te praten. Heb ik met opzet gedaan, doe ik altijd. Nee, ik vind een half uur lang genoeg. Dat is namelijk de profetie van, weet je het al? Natuurlijk, ja, spreken in tongen. De profetie van Jesaja 28. Want daar kan je oeverloos over langs elkaar heen praten en horende horen en niet verstaan en ziende zien en niet bemerken. En omdat ik dat wil vermijden, heb ik dat even voor het laatst bewaard voor deze avond. Dat is Jesaja 28. Nee, ook omdat ik er zo dikwijls over spreek. Ik doe het nooit uitgebreid. Zijn mensen vragen, heb je wel een bandje over spreken in tongen? Zeg ik nee. Maar ik heb natuurlijk bij talloze gelegenheden er ooit over gesproken. Maar ik weet echt niet waar het allemaal te vinden is. Want ik vind het niet de moeite waard om daar speciaal aandacht aan te besteden. Apart als onderwerp. Misschien dat ik het toch wel eens doe. Op vele verzoek dan. Maar ik doe het meestal maar zo'n beetje tussendoor, want zo belangrijk is het namelijk niet. Omdat het spreken in tongen uit het verleden, op de Pinksterdag en wat er verder volgde, net zo'n geforceerde vervulling is van profetieën als het spreken in gelijkenissen. En wat is het nut nu, in onze dagen, van ons spreken in gelijkenissen? Niks. Zeg het maar in klare taal. En wat is het nut van, wat zou het nut zijn van het spreken in tongen in onze dagen? Dat heb ik aan Paulus gevraagd. In het enige hoofdstuk in de Bijbel wat werkelijk iets vertelt over wat het eigenlijk is, spreken in tongen. En het antwoord op de vraag is, niks. Hij zegt, spreek maar 5 woorden met je verstand. Wat een tamelijk scherpe opmerking is. Omdat u weet, als je in 5 woorden wat zeggen moet, waar gaat het dan over? Over genade en over de 5e bedeling der verborgenheid waarin Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En waardoor lieden van belachelijke lippen, zoals u en ik, nee, niet specifiek Scheveningen, dat bedoel ik niet. Maar, het is toevallig dat ik u daar weer aankijk, maar waardoor lieden van belachelijke lippen het evangelie gepredikt wordt, soms zelfs met een wezepsaccent aan de Joden en ook al zo. Begrijpen ze niet en geloven ze niet. Dat is Jesaja 28. Ik heb het nou even ingeleid, maar laat ik me even bij de schriftplaatsen bepalen. Jesaja 28. Dank u. Maar ik neem even de draad op bij vers 9. Want het gedeelte daarvoor lees ik liever niet. Omdat het gaat over allerlei ongehoorde toestanden, goddeloze toestanden in Israël. En dan staat er in vers 8, want alle tafels zijn vol uitspuwsel en van drek. Eet smakelijk. Want al, je zal het maar voor het eten moeten lezen, hè. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel. Nee, ik bedoel maar te zeggen dat dit wat hier beschreven wordt, staan met nette plechtige woorden, maar het is een smerige situatie. Hè? Wat zeg je? Die laat hem weg, denk ik, hè? Nou, dit vers weet ik niet, maar inderdaad, als het echt smerig wordt, dan laat Obbingbrouwer het weg. Of als hij denkt dat het smerig is, terwijl het dat niet is. Zodat we een tamelijk goed inzicht gekregen hebben in de opvattingen van de heer Obbingbrouwer. Oniswa Kimali Panse, moet je dan zeggen. Ik weet niet wat het betekent, maar dat hoor je dan. Goed. Alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is. ja, geen plaats is. De tafels zijn vol, er is geen plaats voor iets nets. Iets goeds, iets lekkers. Brood en wijn, bijvoorbeeld, zou op de tafel moeten. Maar wat het is, weet ik niet, maar er ligt van al het andere spul op. Iets wat ze niet blieven en verder afval. Dat is een uitbeelding van ongeloof, uitspuwsel. Het woord komt binnen, maar men blieft het niet. Nou, dan staat er, wien, oftewel aan wie, betekent dat, aan wie zou hij dan de kennis leren? En aan wie zou hij het gehoorde, uit het woord van God immers, aan wie zou hij het gehoorde, of dat wat geloofd wordt, is hetzelfde, aan wie zou hij dan het gehoorde te verstaan geven? Want je kunt dat gehoorde of die kennis niet te verstaan geven aan de gespeenden van de melk. In dit geval betekent dat aan degenen die nog melk voor nodig hebben, niet vaste spijs. Staat er ook achter, hè? De afgetrokkenen van de borsten. Ze hebben nog melk nodig, maar zijn aan vaste spijs niet toe. Aan hen kun je het niet geven. En dus aan een ongelovige Israël zeker niet. En God heeft een heleboel wijsheid en kennis mede te delen. Maar niemand blieft het. Nou, dan staat er, wat ze hebben ontvangen is namelijk het gehoor, het woord van God. Maar er staat in vers 10, want het is, voor hen althans, het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Ik luisterde laatst naar een omroepvereniging, ik weet niet meer welke het was. Nee, ik weet het niet meer. Nee, echt niet. Eerlijk niet. Dat komt wel eens voor. Maar het was op de radio in elk geval. Nee, ik heb hem bij tijds afgezet, want ik kan er niet zo goed tegen. En het ging alleen maar over gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Nou is Veronica natuurlijk ook niet al. Die was het niet dus. Dat weet ik heel zeker. Maar dat is toch erg. Dat vind ik erg. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier en wijnen daar. Zodra de Bijbel open gaat, wordt er gepraat over wat we wel en wat we niet mogen. En wat we toch doen vervolgens, zodat we daarna met schuldgevoelens krijgen, maar dan kun je bellen daarna. Ja, ik kan het niet helpen, zo is het toch, of niet? Zo gaat dat. Zodat degene die je belt dan met jou in dezelfde problemen komt te zitten. Je gaat het dan ook mee naar bed. Zo is het toch? Ja, niet altijd zo, maar dat komt er nog af. Ik kan er niet tegen, want het woord van God is gebod op gebod, regel op regel enzovoort. Voor een ongelovige. Niet voor een gelovige. Voor iemand die melk nog moet hebben. Dat is nog gunstig uitgedrukt uiteraard, want het wordt nog verondersteld wel een gelovige te zijn. Maar het gaat hier over lui die helemaal ongelovig zijn, die wel van alles op tafel hebben staan, maar dat is absoluut niet te eten. En Petrus, die zelf toch bij gelegenheid toch nog wel graag voor de, terwille van de aanstoot en om het getuigenis, toch nog wel graag bij gelegenheid onder de wet leefde, zei dan toch in Handelingen 15... Hetzelfde hoofdstuk waarin staat dat God eerst de gemeente uit de heidenen verzamelt en daarna pas weer Israël zal herstellen. Hij zei in Handelingen 15, wat verzoekt gij God, want gij zult de Heer uw God niet verzoeken, dat is ook een wet. Wat verzoekt gij God door een juk, de wet namelijk, daar ging het over, door een juk op de gelovigen, uit de heidenen in dat geval, te leggen dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dus als je nog eens praat over de 10 geboden, gij zult de Heer uw God niet verzoeken, weet je wat dat betekent? Gij zult niet onder de wet leven, betekent dat. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken door een juk te leggen op de gelovigen wat wij en ook Israël en ook de vaderen daarvan niet hebben kunnen dragen. Dat zult gij niet doen. Gij zult een dorsende os ook niet muilbanden en dat soort dingen meer. Want de gelovige is tot vrijheid er schieten me geen anderen te binnen zo gauw. Maar er zijn veel van dit soort wetten. Die spreken juist daarover. Over dat de gelovige geroepen is tot vrijheid. Tafel der toonbroden mag je niet van eten en David dan. Weet u nog? Enzovoorts. Nou, daar gaat het om. De tragiek is niet alleen hier de tragiek van Israël, maar het is zelfs natuurlijk ook de tragiek van velen die zich christenen noemen, die zich in dezelfde positie bevinden. Voor hen is de Bijbel alleen een boek met gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Het vervelende is dat de regels wat onduidelijk zijn. En aan de andere kant is dat ook weer voordelig, want dan kun je ze aanpassen zoals je wil. Dat zei de Heer tegen de fariseeën ook. Als jullie maken er maar wat van. Je zegt onder de wet te leven. En je doet het niet eens. Je predikt de wet en je leeft er zelf niet onder. Afgezien van dat men het ook niet kon. Nou, enzovoorts. Want hun eigen wet stelden ze in de plaats van Gods wet. Dat staat er uitdrukkelijk allemaal. Nou goed, over die mensen gaat het. En dan staat er, wat er dan gebeurt, vers 11. Daarom, om die reden, omdat Gods woord voor hen alleen gebod op gebod en regel op regel is. Daarom, dus vanwege hun ongeloof. En vanwege hun, hoe heet het, wetticisme, is dat een fatsoenlijk woord? Is dat een goed woord? Dan houden we dat erin. En vanwege hun wetticisme. Daarom zal God door belachelijke lippen, oftewel door een andere tong, en tong en taal is echt synoniem, tong is een taal, en dus door een andere taal, hij zal door belachelijke lippen en door een andere taal, namelijk, en het betekent namelijk natuurlijk hier, hè, namelijk door een andere taal tot dit volk spreken. Als we dat tong als enkelvoud hebben op te vatten, is het ongetwijfeld Grieks. Is het nooit opgevallen? Het Oude Testament in het Hebreeuws. Dan een klein beetje Aramees, maar vooruit. Maar het Oude Testament in het Hebreeuws. Op een paar hoofdstukjes na. En het Nieuwe Testament is ineens Grieks. En men zegt, het is vermoedelijk grotendeels uit het Hebreeuws vertaald. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik daaraan twijfel. Want dat er Hebreeuwse, Joodse gedachten naar voren gebracht worden in het Nieuwe Testament, is natuurlijk waar. En dat dus de Griekse woorden van het Nieuwe Testament fungeren als vertalingen van Hebreeuwse begrippen, zal ook wel waar zijn. Maar daarom wil dat nog niet zeggen dat daarmee ook de boeken zelf vertaald zijn uit het Hebreeuws. Dat Bijbelse gedachten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament in het Hebreeuws worden weergegeven, wil nog niet zeggen dat het Nieuwe Testament dan ook inderdaad eerst in het Hebreeuws geschreven zou zijn, alvorens het te vertalen. Heren intellectuelen, dat hoeft het niet te betekenen. En het lijkt mij meer in overeenstemming wat hier staat, dat de Heer inderdaad door een andere tong, en door lieden van belachelijke lippen, en vanuit een andere cultuur, niet die van de Hebreeën, de Hebreeuwse cultuur, de Joodse cultuur, maar vanuit de Griekse tot Israël zou spreken. Dus daadwerkelijk gebeurt het Nieuwe Testament staat in het Grieks. Begrijp je me goed, als u een Hebreeuws Nieuwe Testament tegenkomt, is dat een vertaling. Laat u nooit wijsmaken dat je het Griekse testament eerst naar het Hebreeuws moet vertalen en dan pas mag lezen of begrijpen. Het is andersom. Het is in het Grieks en in het Grieks komt de boodschap. Enkelvoud. Eén tong. Later blijkt, als dit wordt aangehaald, deze profetie, dat het niet specifiek gaat om één andere tong, maar dat het gaat om tongen in het algemeen. Maakt ook verder natuurlijk niet uit. Het gaat gewoon om dat vanuit de Griekse wereld, de Griekse cultuur, de Griekse volkeren, of hoe dat maar heten mag, het evangelie gepredikt zou worden. En in welke taal dat dan precies gebeurt, doet natuurlijk verder weinig de zaken. Waarbij ik u er maar aan herinner dat wij vroeger leerden, nee, niet op de zonderschool, dat wij eigenlijk nog steeds sinds Alexander de Grote leven in een Griekse wereld. Zodat wij zelf ook behoren tot die Grieken. Omdat onze cultuur, onze filosofie, onze denkwijze, noem maar op, een Griekse is. De Romeinen hebben het een keer gepikt, maar dat is inmiddels achterhaald. Ja. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Het punt is, niet verder vertellen. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, is al heel vroeg te staan. Ja, ik word ermee verrast. Ik weet nou niet uit mijn hoofd wanneer het precies was.
300 jaar.
Maar, oh, 300, is dat zo? Ja, mijn geheugen is niet meer zo goed, dus ik kan het niet zo lang. Nou goed, 300 jaar dus wordt hier gezegd. Dat zal dan wel. Maar in ieder geval, ik weet het zeker, enige honderden jaren voor Christus is het Oude Testament al vertaald naar het Grieks. Vanwege de Griekse Joden, de Joden namelijk, die in de ballingschap gebleven zijn, die nooit hebben willen terugkeren naar het beloofde land. Misschien ook omdat ze zeiden, als de Messias komt, zal hij ons terugverzamelen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, er bestond ook in de dagen van de Heer Jezus Griekse Joden. Grieks sprekende Joden, levend volgens de Griekse cultuur, enzovoorts. En dat overal ter wereld, en zelfs in Jeruzalem. We hebben er trouwens van gelezen in Johannes 12, hè, vanmorgen. Nou, omdat ze allemaal Grieks wilden spreken, vonden ze het nodig om de Bijbel naar het Grieks te vertalen. En daar vind je in feite de historische vervulling, toepassing van deze profetie. Een puur historische, behorend bij de achtergronden van Jesaja. Jesaja die immers spreekt over de ballingschap die te komen staat en de verstrooiing van Israël en dat soort dingen meer. En in die ballingschap is de Septuaginta. De vertaling van de 70 betekent dat, maar dat doet nou verder niks te zaken, ontstaan. Een verbazend slechte vertaling van de Bijbel. Nee, veel slechter. Veel slechter dan de nieuwe vertaling nog. Komt weer een nieuwe, heb ik begrepen. Heb je gehoord? Vertaling 2000 moet het nou geloof ik worden. Hoe kom je erop, hè? Hè? Voor mij hoeft het niet. Maar goed, dat even terzijde. Maar de Septuaginta is een verbazend slechte vertaling, maar heeft maar één functie. En nu nog eentje erbij. Maar de belangrijkste functie is dat de Septuaginta gebruikt wordt om de betekenis van de Griekse woorden later gebruikt het Nieuwe Testament te achterhalen. Want het punt is dat alle begrippen in het Nieuwe Testament natuurlijk dezelfde begrippen zijn als die in het Oude Testament. De begrippen. Nee, alle zelfstandige naamwoorden en werkwoorden eigenlijk, maar dat punt is, die kun je nooit goed vertalen, want woorden in verschillende talen zijn niet volledig gelijk, ze overlappen elkaar. Er is altijd wat verschillend, want talen bewegen altijd. Weet je wel, talen heeft te maken met volkeren, en volkeren zijn net de woelige baren, hebben we vanmorgen ook al eens aangehaald, of anders gisteren. En zo gaat het met de taal ook, dus heel beroerd dus allemaal. En de enige manier om te weten wat al die woorden in het Griekse Nieuwe Testament betekenen, is absoluut niet het Griekse woordenboek pakken. De enige manier, de enige echte manier is absoluut niet het Griekse woordenboek pakken. Maar opzoeken van welk Hebreeuws woord het de vertaling is in de Septuaginta. Dat is de enige echte manier. Ook een wat moeilijker, wat lastiger. Ik moet zeggen, ik pas mezelf ook niet altijd helemaal zo toe. Ik heb nog een paar andere trucs, maar die zijn wat ingewikkelder. Die zal ik u dus ook niet vertellen. Maar de officiële is deze. En wat de Grieken ervoor betekenis aan gaven van hun eigen Griekse woorden, hebben wij niets, willen ook niets mee te maken. En dat is de functie van de Septuaginta. Kijken hoe een Hebreeuws begrip vertaald is naar het Grieks. En die vertaling, die Griekse woorden uit de Septuaginta, die worden daarna uitgehaald. Of de vertaling dan slecht is of goed, heeft er namelijk niks mee te maken. Ik hoop dat u voldoende verstand hebt van talen om te begrijpen. Of de vertaling dan goed is, heeft er niks mee te maken. Die Griekse woorden zijn een eigen leven gaan leiden in die Septuaginta. Ze fungeren als vaten voor Hebreeuwse begrippen. En zo worden ze daarna, zo kunnen ze daarna ook in het Griekse Nieuwe Testament gebruikt worden. Anders zou het Nieuwe Testament nooit in Grieks geschreven kunnen worden overigens. Omdat je een verschrikkelijke vertaalproblemen krijgt dan. Dat is onmogelijk eigenlijk. En vandaar de Septuaginta. Slechte vertaling, blijf ik bij, maar niettemin de sleutel tot het verstaan van de nieuwtestamentische begrippen. Echt de enige die er is. Maar het neemt niet weg dat tegelijkertijd natuurlijk in de dagen van de ballingschap inderdaad het woord van God werd vastgelegd en opgeschreven in het Grieks. En dus een belachelijke tong. Belachelijke lippen. Een andere tong. Dat is de historische toepassing daarvan. Maar daarna krijgen we twee toepassingen van deze profetie. In verband met de Messias, één in verband met zijn eerste komst en één in verband met zijn wederkomst. Die in verband met zijn eerste komst is het spreken in tongen. En zoals gezegd, is dat een geforceerde. Ja, getruckeerd is zo raar. Ik weet geen beter woord. Een geforceerde vervulling van deze profetie. Die is willens en wetens tot stand gebracht. Het gebeurde niet in overeenstemming met Gods wil of dat het nou eenmaal in het plan past. Het gebeurde puur enkel en alleen omdat het nou eenmaal geprofeteerd was. En dat is de omgekeerde wereld, hoor. Nee, luister nou, luister nou. Het is de omgekeerde wereld. Normaal worden dingen geprofeteerd omdat ze gebeuren zullen. Niet op dat, maar omdat ze gebeuren zullen. Ze zullen gebeuren, daarom wordt het van tevoren gezegd. Maar het spreken in tongen gebeurde niet. Deze profetie over spreken in tongen, die staat er niet omdat het zou gebeuren. Maar het spreken in tongen gebeurde nou eenmaal opdat deze profetie vervuld wordt. De profetie stond er, dan moest die maar vervuld worden. Het werd dus gedaan. Daarna de enige vraag is, maar waarom moest hij dan zo nodig geforceerd vervuld worden? En dat is omdat de eigenlijke en definitieve en hoge vervulling van de profetie later zou plaatsvinden, pas na het ongeloof van Israël en na de verwerping van Israël door de Messias. Ja, ik zei het goed. Na de terzijdestelling van Israël dus. Pas daarna werd dat vervuld. Kortom, zal ik het in één keer goed vertellen, hè? Let op, hè. Er zou, God wist het, God zag het. Of God het wilde, heeft er niks mee te maken. God wist dat in de toekomst een tijd zou komen van ongeloof van Israël, waarin Israël aan de kant gezet zou worden. En God wist ook dat hij in die dagen een ander volk zou verzamelen en dat de zaligheid aan de heidenen gezonden zou worden. En God wist dus dat de zaligheid toen die aan Israël gegeven was, door Israël in het Hebreeuws feitelijk dus eigenlijk, of althans vanuit het Hebreeuws, gepredikt zou worden aan de heidenen. Want als je aan de heidenen predikt, doe je dat niet in het Hebreeuws, ook niet als je een Jood bent uiteraard, hè. Maar doe je wel vanuit het Hebreeuws. Dus je eigen wereld, gedachtenwereld, leven, taal, noem maar op, boeken. Maar de Heer wist dat Israël terzijde gesteld zou worden en dat in plaats van een ander volk, namelijk de gemeente, verkoren zou worden uit de heidenen. Zodat vanuit een andere taal, een andere tong, staat hier toch? Het evangelie, de zaligheid, de blijde boodschap, het nieuwe verbond, wat u maar wilt, gepredikt zou worden aan Israël. De Heer wist natuurlijk ook dat ze dan ook niet tot geloof zouden komen. Het was ook feitelijk niet de bedoeling. Israël als volk tot geloof zou komen, heb ik er straks gezegd. Maar niettemin is de redding voor elke Israëliet die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, de God van de gemeente. Nou, wordt toch scherp gezegd, hè? God wist dat het gebeuren zou. En dat is waarom het aangekondigd werd hier in Jesaja 28. De Heer zou dat ongeloof van Israël vervolgen met een situatie waarin door andere lieden, heidenen dus, de boodschap gepredikt zou worden. Israël en zegt er meteen bij dat ze dan ook niet zouden horen. En toen, goed, en toen. Toen werd het eerste Pinksterdag, Handelingen 2. Toen sprak Petrus daar in klare taal, want het was hem geoorloofd vrij uit tot hen te spreken, dat de profetieën vervuld waren enzovoort. Toen was diezelfde gisteren jongen dan nog steeds. En die zei, meneer Petrus, dat kan niet. Jezus kan niet de Messias zijn, want er is nog niet, is nog één profetie die nog niet vervuld is. Dat is die van dat door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk zou gesproken worden. En om te voorkomen dat dat zou gebeuren, zodat niemand kon zeggen, er zijn nog profetieën die nog vervuld moeten worden, liet de Heer de discipelen in tongen spreken. Eerst. Allereerste. Waarin in de talen van al die volken die daar stonden, die daar genoemd worden, want ze worden opgenoemd, niks vaags aan, het zijn gewoon bestaande talen, van degene die daar genoemd worden, hele lijst, kijk er zelf maar naar, er is helemaal niks moeilijks aan. Hè. Waarna dus in die bestaande talen het evangelie gepredikt werd, werd ik als zodanig herkend. Ik zoek het wel even op, want er staat al wat leuks bij. Dat is wel aardig eigenlijk. Want kijk eens hier. Als in onze dagen deze profetie uit Jesaja 6 vervuld wordt, en er wordt het blijde boodschap, het nieuwe verbond, gepredikt aan de Jood. Wat wordt hem dan gepredikt? Wel, dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. De Messias is verschenen en is gezeten aan de rechterhand Gods. En hij verzamelt zich in afwachting van de bekering van Israël, een volk uit de heidenen voor zijn naam. Kortom, je vertelt die man dan, of die vrouw, vertel je dan dus inderdaad uiteindelijk gemeentelijke waarheden. De waarheden die eigenlijk verborgen waren. Verborgenheden dus. Eigenlijk. Nou, dan moet je eens kijken wat er staat. In Handelingen 2. Ik neem aan dat u het verhaal kent. Zij spraken in tongen. En het publiek ontzette zich en zei... Zijn niet al deze die daar spreken Galileërs, vers 7 en vers 8. En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthen en Medes en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië, Judeeën, Cappadocië, Pontus in Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het waar bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. Kortom, hier gaat het om Joden die dit zeggen, die in ballingschap zelfs geboren zijn, daar staat er ook bij... En die dus in andere landen dan het Joodse land zijn geboren, grootgebracht enzovoorts. En die af en toe op pelgrimstocht gaan naar Jeruzalem. Bijvoorbeeld ter gelegenheid van het wekenfeest zoals hier. En dan gaat een Jood uit Nederland ter wille van het Pinksterfeest naar Jeruzalem om het daar te vieren. En die hoort daar mensen in de tempel en ze prediken het evangelie in het Nederlands. Dat is alles. Alleen eigenaardig dat Joden zijn die dat daar aan doen. Heel eigenaardig. Maar dat is de situatie. Niks bijzonders. Of in Scheveningen. Dat kan ook. Nou ja. Hoe dan ook. Bestaande talen. En daar staat er. En zij ontzetten zich allen. En werden twijfelmoedig. Nee. Vers 11 moeten we nog hebben. Cretense Arabieren. En dan zeggen zij. Wij horen hen in onze talen. De grote werken, meervoud Gods, spreken. En zij ontzetten zich alles en zeiden tegen elkaar... Wat wil toch dit zijn, want ze begrijpen er niets van. Ja, niet wat wil dit zijn dat ze tongen spreken. Wat wil dit zijn wat ze hier verkondigen? Want ze verstaan het heel goed. De verbazing is natuurlijk dat eenvoudige mensen zomaar die talen spreken. Want toen waren er niet zoveel talenpraktica en geen televisie. Weet je wel dat je zomaar even een andere taal leerde. Maar in ieder geval, het gaat niet om het feit aan zich dat ze in tongen spraken en andere talen. Maar het gaat erom wat ze zeiden. En u kunt er zeker van zijn dat zij gesproken hebben over het werk Gods in onze dagen en in deze bedeling... Het werk namelijk van de roeping van een gemeente voor zijn naam uit de heidenen. Nou, en uit de Joden uiteraard. Want dat is de vervulling van Jesaja 6. Waarbij de boodschap vanuit de heidenen komt tot Israël. Dat kan alleen als er een gemeente is. Zodat ook deze woorden die hier in tongen gesproken worden... moeten gesproken zijn over Gods werk met betrekking tot de roeping van de gemeente. Dat is rijkelijk vroeg. Dat is ook tamelijk onbegrijpelijk. En dat zeggen ze ook. Dat is het. Wat wil toch dit zijn? En de andere zeiden, zij zijn vol zoete wijn. En dat was natuurlijk ook zo. Overdrachtelijk. Overdrachtelijk. Geestelijk. Dat was het ook. Zie? Een spottende opmerking, moet je zien. Toch een positieve inhoud. Ze begrijpen het inderdaad niet. Eigenaardig, hè? Maar wat we nou maar gezegd willen hebben, is dat het spreken in tongen een geforceerde toepassing of vervulling is van de profetie van Jesaja 6. En dat de werkelijke, definitieve, belangrijke, essentiële vervulling van Jesaja 6 in onze dagen, in onze bedeling plaatsvindt, sinds dat bekendgemaakt werd, definitief, dat Israël terzijde gezet was. En in elk geval dus, laat ik het nou eens een keer heel ruim nemen voor de gelegenheid, sinds Handelingen 28 vers 28. Sommigen beweren dat daar vanaf dat moment ook pas de gemeente begon. Dat is niet waar. Maar vanaf dat moment werden wel de specifieke gemeentelijke waarheden in het openbaar gepredikt. En dat is wat anders. Ja, daar ontstaan al die misverstanden uit, hè?
Dat zegt Paulus ook in 28, 28, dat hij naar de heiden gaat.
Ja, natuurlijk. Naar de heidenen, ja. De zaligheid gaat naar de heidenen en hij ook.
Ja.
Ja, zeker. Ja, zaligheid gaat niet. De zaligheid gaat naar de heidenen. Wil niet alleen zeggen dat heidenen ook tot behoud kunnen komen, want dat was altijd al zo. Maar het gaat erom dat de zaligheid als zodanig en het beheer daarvan en het woord waarin het vast ligt aan de heidenen gegeven zou worden. Vroeger was Israël, was het Joodse volk, of in het algemeen Israël, de bewaarder van het woord God. De custodians, zegt Willem Jones dan, hè, van het woord van God. De bewaarders van die schat, ze beheerden dat. Maar sinds de terzijdestelling van Israël wordt, is niet Israël de bewaarder van het woord van God. Daar heb ik een jaar geleden over gesproken van deze plaats, denk ik. Weet u waar het woord van God bewaard wordt? Als je naar de geschiedenis doorkijkt, van de geschiedenisboekjes, hè? Ja, in de harten van de gelovigen. Maar het punt is, waar het gaat echt om het beheer van dat wat ons overgeleverd is, komen we echt terecht bij de Angelsaksische volkeren in de eerste plaats in Londen. De uitvinders van de Bijbelgenootschappen, de uitvinders van de Bijbelvertalingen, de uitvinders van de wereldevangelisatie en al die dingen meer. Is echt waar. Maar niet Jeruzalem. Al moet ik zeggen dat ze in Engeland tegenwoordig wel handig genoeg zijn om hun Bijbels, en vooral hun Breeuwse Bijbels, te laten drukken in Jeruzalem. Want als er zaken gedaan moeten worden, krijgen de Nederlanders oorlog met Engeland, weet je wel, de handelsoorlogen. En als er zaken gedaan moeten worden, kun je natuurlijk best zaken doen met het Joodse volk. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar dat even terzijde. Maar waar het om gaat, is dat de zaak in zijn geheel beheerd wordt ook door heidenen. Niet door Israël, maar door heidenen. Dat wil zeggen, niet door de Joden, zo moet ik het eigenlijk zeggen, maar door de heidenen. Maar wat ik nou nog meer wilde laten zien is dit. Kijk eens, we gaan even naar 1 Korinthe 14. Dat is eigenlijk het enige hoofdstuk in de Bijbel waar commentaar gegeven wordt op het spreken in tongen. En uit het hoofdstuk komt er in ieder geval duidelijk naar voren dat de schrijver ervan, Paulus dus, bepaald niet enthousiast is over het spreken in tongen. De reden daarvoor, die zal ik u eerst vertellen, daarna lezen we het, dan herkennen we het makkelijker. De reden daarvan is natuurlijk simpelweg dat de apostel Paulus de man is die de gemeentelijke waarheden bekend maakt en die dus ook predikt dat Israël terzijde gesteld is en die zelf hoogstpersoonlijk als apostel der heidenen zijn bediening heerlijk maakt, Romeinen 11, om het evangelie te prediken hier en daar aan de een of andere Jood, opdat hij enigen uit zijn vlees, niet allen, want hij weet dat dat niet kan, om enigen uit zijn vlees voor Christus te winnen, zodat op dat moment de zaligheid inderdaad de heidenen gezonden is en vanuit de heidenen brengt zelfs de apostel der heidenen, die op slotverrekening zelf ook een Romein was, het evangelie aan Israël. Bij nader inzien bleek hij toch Israëliet te zijn, maar dat vertel ik alleen voor degene die onze conferentie van een jaar geleden hebben meegemaakt. Dus iets moeilijker. Maar goed. Het punt is nu dat als nu de apostel Paulus zelf gemeentelijke waarheden bekend maakt en zelf deel heeft aan de definitieve en dus laatste, dus tweede, zal ik maar zeggen, vervulling van deze profetie uit Jesaja 6, dan zal toch duidelijk zijn dat de apostel niet veel op heeft met wat nog door moet gaan voor de eerste vervulling van diezelfde profetie. Paulus, die in klare taal vanuit de heidenen evangelie predikt in Israël, heeft weinig op met het spreken in tongen. En dat zegt hij ook. En hij verklaart ook waarom. Want, zegt hij, er zijn eigenlijk twee belangrijke gaven waar we naar zou moeten streven. En ze zijn het uiterste, hoewel ze met elkaar overeenkomen. Het ene is die van profetie en de andere is die van spreken in tongen. Want in beide gevallen, als het tenminste echt spreken in tongen is en niet spreken gewoon van klanken, willekeurig, wat het ook wezen mogen. Of het spreken van klanken die door de een of andere boze geest worden ingegeven, want dat kan allemaal natuurlijk. Maar als spreken in tongen zelf, mag dan zijn het spreken van het woord van God. Maar er is één probleem. Als men dat gewoon onder normale omstandigheden thuis doet, of in de thuisgemeente, dan verstaat niemand het. Stel dan dat het echt spreken in tongen is en niet bedrog van een mens of van een geest. En als je praat zonder dat iemand het verstaat of er iets van begrijpt, zal ik het heel netjes zeggen, ben je wel verkeerd bezig. Kun je beter je mond houden. Zodat het nu natuurlijk vanzelfsprekend bijzonder rustig wordt in Nederland. Hè? En vooral op de radio. Maar goed, daar hebben we het nou niet meer over. Maar dat is wat de apostel zegt. Hij zegt, je kunt wel praten in tongen in de gemeente. Er wordt niemand doorgesticht, want niemand verstaat het. En als je geluid voorbrengt, moet je een helder, duidelijk geluid voortbrengen. Want mensen moeten het verstaan. En als ze het niet verstaan, dient het tot niks. En brengt het alleen maar verwarring. Dus wat hier staat, lees het maar eens door, 1 Korinthe 14. Maar moest kijken wat er wel staat. En wat ik wel wil lezen is dat er staat... jaagt de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, vers 1 van 1 Korinthe 14. Maar meest dat gij moogt profiteren, want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet tot de mensen, den mensen, spreekt niet naar de mensen toe, maar alleen maar naar God, want niemand verstaat het. God wel, als het spreken in tong is, als het echt spreken in tong is. En u moet wel even begrijpen dat spreken in tongen een gave is die men toen... Nu niet. Nee, er staat het voorgaande hoofdstuk. Ja. Maar een gave is die men toen eventueel, soms dus, kreeg. Maar als men die gave kreeg, kon men uiteraard over die gave, omdat het een gave is, ook vrijuit beschikken. En aangezien de gaven Gods, specifiek zelfs de genadegaven Gods, onberouwelijk zijn... Hoef je het ook niet terug te geven en neemt God het ook niet terug. Kortom, als iemand de gave van spreken in tongen kreeg, zoals de discipelen op de Pinksterdag, en ze hebben daar nog 40 jaar geleefd, konden ze daar nog 40 jaar lang in tongen spreken, indien zij dat liefden. Maar aangezien zij het ongetwijfeld op den duur niet noodzakelijk hebben gevonden, zullen zij er ook ongetwijfeld mee opgehouden zijn. En één daarvan is in ieder geval Paulus. Want die sprak ook in tongen, zegt hij. Maar nou niet meer. Want wat hij nou deed, was in klare taal, vanuit de heidenen zal ik maar zeggen, het evangelie prediken aan de joden die je onderweg tegenkwam. En gewoonlijk dus in het Grieks, neem ik aan. Dat is ook een letterlijke vervulling daarvan, dus. En wat moet je dan nog met spreken in tongen? Nou, niks. Net zo min als wat moeten met het spreken in gelijkenissen. Dat heeft geen zin, je moet hem daarna toch verklaren. En u ziet, dat komt in wezen op hetzelfde neer. Want het spreken in gelijkenissen is het spreken in een bekende taal van dingen die niet bekend zijn. Op cryptische wijze spreken, zodat men het niet begrijpt. Het spreken in tongen is duidelijk dingen spreken, maar dan zodanig dat niemand het begrijpen kan. Door de omstandigheden. Komt in de praktijk op hetzelfde neer. Men zou horen en niet verstaan. En vandaar de parallel tussen deze beide profetieën. Deze beide tekenen ook eigenlijk. Want het spreken in tongen heeft ook niet echt een praktisch nut. En ook niet gehad, bedoel ik ook maar. Het enige praktisch nut is dat Jesaja 6 vervuld werd... Voordat officieel het evangelie en dus het nieuwe verbond gepredikt ging worden aan de heidenen. Dat moest nou eenmaal en op het nippertje gebeurt dat ook. En dat is goed genoeg. Zodat het spreken in tongen feitelijk niet anders is dan een teken. En een teken wordt gegeven aan ongelovigen. En het aardige van een teken is dat het teken als zo in zichzelf, de gebeurtenis als zo in zichzelf, geen werkelijk praktisch nut heeft. En als het al praktisch nut heeft, dan was dat toch niet de belangrijkste of niet de bedoeling. Bij een teken gaat het om de strekking ervan, de overdrachtelijke betekenis, de bedoeling ervan. En het spreken in tongen wordt hier beschreven als een teken, dat is in vers 21... En meer functies had het niet. Het gebeurde dus eenmaal en dan heb je één keer een teken en dan heb je dat gehad. Want het teken is in ieder geval dat er verwijzing gegeven wordt naar Jesaja 6. En in de verklaring daarvan hebben we nu gezegd, nou Jesaja 6 is vervuld. Nou gaat de boodschap gepredikt worden van de Heer op een hoge en verheven troon. Klaar uit en dat gebeurde prompt. Want de prediking van Petrus daarna eindigt met te zeggen dat God deze Jezus gesteld heeft op een hoge en verheven troon. Gesteld heeft namelijk tot Heer en tot Christus. Er was dus Jesaja 6. Nou, daar ging het maar om. Zodat ook toen dat teken hen begeleidde. En meer functies had het niet. De twee andere keren dat in handelingen sprake is van spreken in tongen, heeft het overigens precies dezelfde functie. namelijk ter aanduiding dat het inderdaad correct is wat er gebeurt, in overeenstemming met Gods wil enzovoorts. En bovendien ter begeleiding van de gang van de zaligheid van de Joden naar de heidenen. Daarom werd er bij Cornelius bijvoorbeeld in tongen gesproken, want Cornelius was een heiden. En dan hebben we het evangelie gebracht. En ter bevestiging dat het evangelie ook inderdaad aan lieden van belachelijke lippen zou gaan, werd dus ter plekke door Cornelius en de zijnen in tongen gesproken. Teken? Dat blijkt ook, want als Paulus, als Petrus er later op terugkomt en verantwoording moet afleggen in Handelingen 15 voor de eerste synode in Jeruzalem. Sorry, broederraadvergadering. Dan zegt hij dat hij het evangelie gepredikt aan de heiden. Hij verklaart uitgebreid hoe het komt, omdat de Heer hem ook een visioen gegeven had, van een dak en een laken en een uitsmijter, weet je veel. Maar in ieder geval bij die leerlooier in Joppe, en daar moest hij naar Cornelius, ja, daar zat niks aan. Hij moest dus wel. Maar wat er gebeurd is, wordt er bevestigd, want, zegt hij, die mensen daar, die kwamen tot geloof en hebben op dezelfde wijze de Heilige Geest ontvangen als ook wij. Houd dat maar eens tegen. Zodat het inderdaad fungeerde als teken. Ze hebben dezelfde wijze de Heilige Geest ontvangen. Niet ze hebben de Geest ontvangen zoals ook wij, net als wij, maar ze hebben de Heilige Geest ontvangen op dezelfde manier, op gelijke wijze als ook wij, namelijk gepaardgaande met dat teken van spreken in tongen, zodat je maar ziet dat spreken in tongen een teken is en anders niks. Meer functies heeft het niet. Krijgen we nou verzoekteksten? Wat zei je, broeders? Vers 5. Ja, hij zegt, ik wil wel dat gij alle in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert, want die profeteert is meer dan die in tongen of talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitleggen. Maar als je de talen eerst spreekt en daarom moet uitleggen, had je net zo goed zelf meteen in die uitlegging kunnen geven en had je niet eerst in die andere taal hoeven praten. Stel je voor. Ga weer eens naar Zuid-Afrika, begin ik eerst het Nederlands te praten en pas daarna vertaal ik mezelf in het Engels. Dat zou ik wel kunnen, wellicht, misschien, vermoedelijk. Maar waarom zou ik dat doen? Ik kan net zo goed Nederlands weglaten en meteen in hun taal tot hen spreken. Toch? Waarom zou ik in tongen spreken eerst? Helemaal geen probleem. Het zijn zulke simpele dingen. En het gaat niet om dat die dingen zouden gebeuren, want dat op zich brengt geen zegen. Brengt wel eventueel een of andere sfeer met zich mee. Ik vrees niet de een, maar meer de andere. Maar goed, maar een of andere sfeer brengt het met zich mee. Maar dan gaat het, gaat om de prediking van het woord. En als het alleen maar gepraat wordt zonder dat iemand te verstaan, zeg je wat gezellig, hè? Al dat gebrabbel door elkaar. Ik heb er niks van begrepen, maar het leek me wel interessant of zoiets. Hè?
De uitleg is altijd nog verkeerd waar het gebeurt.
Nou ja, dat zijn weer andere dingen. Kijk broeder, je kunt zeggen de uitleg waar die gegeven wordt blijkt altijd verkeerd te zijn. Dat kan wel zijn, maar ik geloof niet dat er ooit, nu, vandaag, ergens door iemand, waar dan ook, in tongen gesproken wordt op Bijbelse wijze. En als iemand meent dat het anders is, is dat zijn verantwoordelijkheid, maar ik geloof het niet. Omdat ik niet geloof dat dat teken nu gegeven wordt in de dagen waarop de oorspronkelijke profetie gewoon in zijn algemene, letterlijke, vanzelfsprekende, normale betekenis vervuld wordt.